Ja, fijn om terug te zijn. Ja, het is altijd indrukwekkend als de exodus van de kinderen is. of exodus van de kinderen binnen het land van de kinderen. Oké, gisteren hebben jullie Pesach gevierd, denk ik. Pesach, ja. Oké, op Abib Nassan, beginning van het jaar, van het Joodse jaar. En dus we zijn tussen deze belangrijke feesten, tussen kruisiging, opwekking en Pinksteren komt straks. En dus we zijn in de tijd wanneer Jezus zijn laatste boodschap voor hemelvaart geeft aan de discipelen. En hij zegt, jullie hebben gedacht, nu is het tot einde gekomen met mijn kruisiging, maar nu is het begin. Begin van een nieuwe jaar met de verrijzende Christus, Jezus, die nu verder werkt naar de hemelvaart, die verder werkt door zijn Heilige Geest en dus met ons. En zeker zijn jullie op de dag van Pinksteren heel veel over de Heilige Geest praten, de kracht van de Heilige Geest. En ik wil gewoon één aspect belichten van het werk van de Heilige Geest, die niet zo vaak besproken wordt. En dat is verandering van ons gevoelens door de Heilige Geest. Wordt niet zo vaak over gesproken, denk ik. Maar het is toch een belangrijke Bijbelse realiteit. En we gaan zien, sommige voorbeelden. Welke gevoelens zijn veranderd in ons leven door de Heilige Geest? En we kunnen gaan naar Jesaja 61. Die een belangrijke tekst is als vervulling van de messiaanse dienst van Jezus op aarde. En die ook beinhoudt dat na de hemelvaart Jezus verder werkt door de Heilige Geest. Dus direct in een hele pakket van Jesaja 61. Als we zien vanaf vers 1 tot 10. Als iemand graag wil lezen. Dan hebben we niet altijd deze Duitse uitspraak. Oké, wie wil graag lezen? Jesaja 61, 1 tot 10.
Ik zal het hier lezen, ja. Dan staat het ook op de opname. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God, om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hen geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren tot zijn verheerlijking. Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden. Gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. In plaats van uw schande gewordt uw dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel. Zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen. Blijvende vreugde zal hun geworden. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof. Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën. Allen die het zien, zullen erkennen dat zij het nageslacht zijn dat de Heere gezegend heeft. Ik verblijd mij zeer in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld, gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ontbindt en gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. Dit is het woord des Heeren.
Deze tekst staat in logische opvolg na Jesaja 53, wat gaat over het sterven van de Messias. En dan hebben we de opwekking. Dus het feit dat de dienst van de Messias verder gaat, betekent in 61 dat we hebben een verrijzing nodig voor de Messias. Anders bestaat na Jesaja 53 geen Jesaja 61. Hier gaat het om de dienst na de verrijzing. En dus Geert heeft de klassische tekst gelezen in Psalmen 16, die basis is, of een deel van de basis van de verrijzing van de Messias. Omdat een deel alleen in deze Psalm 16 toegepast is op David, maar de vervulling natuurlijk niet alleen door David kan gebeuren, omdat David sterft. En dus hij ziet wel de corruptie of vervallen van zijn lichaam, maar de Messias niet. En dus deze tekst wordt gebruikt van de apostelen, voor in Handelingen 4, om over de verrijzing, noodzakelijke verrijzing van de Messias te praten. En dus we zijn hier de logische opvolg van het feit van de verrijzing van de Messias in 61. En deze tekst is ook de basistekst die gebruikt wordt van Jezus in zijn eerste preek in de synagoge in volgens Lucas 4, waar het gaat over de messiaanse dienst op aarde door de kracht van de Heilige Geest. En dus Jezus na de verrijzing en direct voor de hemelvaart praat tegen zijn discipelen, tegen de kerk. De goede nieuws, in tweede goede nieuws, eerste goede nieuws, er is vergeving van hun zonden, tweede goede nieuws, ik ga weg, zegt Jezus. Maar, ik ga weg, maar ik ga verder werken door de kracht van de Heilige Geest en jullie gaan mijn lichaam zijn. Jullie gaan mijn werk doen. Door de kracht van de geest. En het wordt veel over de kracht van de geest gesproken, wonderen die Jezus doet. Tot nu, tot de terugkomst van Jezus, hebben we kracht, wonderen van de Heilige Geest. Maar deze tekst praat ook over het gevoelsleven van de discipelen. En dat is heel belangrijk, omdat gevoelen zijn de motor om de energie om iets te doen. En als we in verandering van doen of gedrag hebben, is dit gebaseerd op een verandering van gedachten die gevoelen creëren, genereren. En dus voor deze feit hebben we deze drie bereiken van het werk van de Heilige Geest in ons leven. Verandering van gedachten leidt tot verandering van ons gevoelens. En deze gevoelens leidt tot een verandering van wat we doen. En dus gevoelens is een belangrijke deel als energie en motor voor wat we doen. En dus als we praten over verandering van wat we doen, dan gaat het over verandering van gevoelens die leiden naar een houding en naar een wandelen met de Heilige Geest om iets te doen wat een vervulling is van Gods doelstellingen in ons leven. God heeft doelstellingen in ons leven. En deze doelstellingen van God zijn niet noodzakelijk dezelfde doelstellingen die wij hebben in ons leven. Maar dat is zeer belangrijk om te leren, en dat is een proces om te leren, ons eigen doelstellingen aan Gods doelstellingen aan te passen. En dus doelstellingen worden bereikt om iets te doen met andere mensen of in omstandigheden. En dus dat vraagt een verandering van denken, gevoelens en dus doen, in doen dat Gods doelstellingen in ons leven vervult. En dus deze tekst praat hier over verschillende gevoelens. En als voorbeeld, verdriet wordt veranderd in blijheid. Verdriet is vaak gebaseerd op een ervaring, een frustratie van ons verwachtingen, omstandigheden die we niet willen. En in voorstellen, in gedachten over de toekomst die negatief zijn. En dus in deze tekst hebben we een beschrijving in Jesaja 61 van de dienst van de Messias. En toen de Messias komt, dus Jezus, gaat hij doen wat alleen de Messias kan doen. En dus mensen die gevangen zijn, mensen die niet vrij zijn, ze gaan vrij zijn. Mensen die lijden zonder de kracht van de zonde, gaan vrij zijn van de kracht van de zonde. Mensen die lijden van de gevolgen van de activiteit van de duivel, gaan niet meer onder deze activiteit lijden. En dat gebeurt alleen door de kracht van de geest, die de Messias heeft. En door deze kracht gaat de Messias zijn werk doen. En dus, er is een verandering van een situatie, een emotionele situatie. Gevoelens van verdriet, frustratie. Omdat de wereld is niet zoals, is niet aangepast aan onze verwachtingen. Onze verwachtingen zijn anders. Maar de Messias gaat het veranderen. En omdat de Messias omstandigheden veranderen gaat, en omdat de Messias ons verandert, ons binnenleven verandert, onze gevoelens verandert, onze gedachten verandert. Voor deze feit hebben we een verandering van essentiële gevoelens. En dat zien we in deze tekst. In verschillende punten hier zien we het algemeen gevoelens van de mensen van het volk van God, die die verdriet zijn, gebaseerd op de situaties, verdriet zijn, gebaseerd op de kracht van de zonde, en ze kunnen niets tegen doen. Maar ze kunnen wel iets doen toen de Messias komt en de zonde vergeeft, en toen de Messias tekenen en wonderen doet die een manifestatie van kracht van God zijn die het leven verandert. En dus een verandering van de zicht op de toekomst en een levendige ervaring van God. God niet als theorie, God niet als religie, maar God als iemand die binnen in ons leven komt en ons leven van binnen verandert. En dus niet in geloof, maar in ervaring, in persoonlijke ervaring, die dus het geloof verandert, gedachten verandert. En dus, we hebben het ook heel duidelijk, niet alleen met Jezus en de evangelies, maar ook in Paulus, in Romeinen 15, vers 13. Romeinen 15, vers 13, zegt, God geeft mensen nieuwe hoop en verwachtingen. En ik bid dat hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden. Dus ook in deze tijd, de mensen in de gemeente, volgens de Romeinen, hebben wel zondenvergeving ervaren. Ze zijn niet meer onder de kracht van de zonden, omdat de Heilige Geest regeert in hun leven. Dus dat hebben ze wel ervaren. Maar er zijn nog altijd moeilijke omstandigheden in hun leven. En dat kunnen we wel ook ervaren. We hebben over druk gesproken en verijzingen in het leven. omstandigheden. En soms kunnen we iets direct aan doen, soms niet. Dat is zo. Dat zijn de situaties. Maar binnen de situaties kunnen we één ervaring hebben of een andere ervaring, binnen dezelfde situatie. En dat is gekoppeld aan wat hier, volgens deze tekst, de Heilige Geest doet. Omdat de Heilige Geest verandert ons denken en verandert ons gevoelens. Door een interventie in ons binnenleven. En dus binnen dezelfde omstandigheden kunnen we verdrietig zijn of kunnen we vol van blijdschap zijn. In dezelfde situatie. Dat is mogelijk. Door een verandering door de Heilige Geest. Die ons gevoelens verandert, hoe door verandering van ons denken. Die deze gevoelens zijn niet automatisch, het zijn secundaire gevoelens, die zijn gecreëerd door ons manier van denken. En als voorbeeld hier, verwachtingen is een manier om te denken, verwachtingen. En dus een verandering van gevoelens door het werk van de Heilige Geest in dezelfde omstandigheden, in plaats van verdriet of frustratie, kunnen we blijdschap door de kracht van de Geest ervaren. En dus, dat is, volgt ook het voorbeeld van Jezus. Jezus is door vele moeilijke omstandigheden gegaan. Niet alleen de kruising, voor de kruisingen zijn vele moeilijke omstandigheden geweest in het leven van Jezus. Maar de evangelies praten veel over het feit dat Jezus altijd weet welke de doelstellingen van God zijn en altijd een positieve verwachting heeft, omdat hij weet wat moet gebeuren en wat gebeurt door Gods beslissing. En de evangelies praten over de vreugde van Jezus in moeilijke omstandigheden. En hoe is het mogelijk? Dat is mogelijk, omdat de Heilige Geest volledig in Jezus werkt. En we kunnen ook de ervaring van deze verandering door de Heilige Geest doen. En dus vaak gebeurt deze verandering bevor God de omstandigheden verandert. Omstandigheden zijn altijd bepaald, tijdelijk bepaald. En ze zijn noodzakelijk in ons leven. We hebben het nodig om te groeien. Hebben we ook moeilijke omstandigheden nodig voor ons groeien in onze relatie met God. Maar vaak willen we dat de moeilijke omstandigheden zo snel als mogelijk veranderen. Maar dat is niet noodzakelijk wat moet gebeuren. Belangrijker is dat bevoor de omstandigheden, de moeilijke omstandigheden, zich veranderen. Ze gaan verandering. Rustig, ze gaan verandering. Dat is altijd tijdelijk bepaald. Maar belangrijk is, bevoor deze positieve verandering gebeurt van omstandigheden, in ervaring van de verandering door de Heilige Geest binnen ons denken en gevoelens te ervaren. Dat is belangrijk. Omdat zo kunnen we ofwel de omstandigheden niet de basis kunnen zijn voor een positieve ervaring, positieve gevoelens. De basis kan alleen ons ervaring in ons relatie met de Heilige Geest zijn, in communicatie van de Heilige Geest. En dat is belangrijk, omdat we door deze ervaring God dichterbij komen. En Gods kracht meer ervaren. En dus, dat is een vervulling van Jesaja 61. Dat is een vervulling van het feit dat het volk van God Gods dienaren zijn. Mannen en vrouwen. Ik praat hier over priesters. Eerste Petrus praat ook over deze priesters als vervulling van wat Leviticus zegt over de priesters. En dan hebben we Jesaja, die praat over het ganse volk van God. Het volk van God, die volgelingen, discipelen, leerlingen van de Messias zijn. En deze mensen gaan Gods priester zijn, mannen en vrouwen. En dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. En deze verandering is belangrijk. We hebben het niet alleen in Jesaja 61 als basis voor wat de autoren van het Nieuwe Testament doen met deze belofte van God in de Messiaanse teksten. Maar we hebben natuurlijk deze dominante motief in Jesaja. van de messiaanse teksten en het koninkrijk van God, dat vaak genoemd wordt in het Nieuwe Testament, door de regering van de Messias, door de kracht van de Geest, ook in Jesaja 11, verandering van ons binnenleven als inwoners van het koninkrijk van God. We zijn inwoners van het koninkrijk van België en op dezelfde moment zijn we inwoners van het koninkrijk van God. We zijn met ons voeten op aarde en op dezelfde moment zijn we in de hemelse sferen. Op dezelfde moment. En dus we leven in twee dimensionen, altijd. We zijn volledig lichaam, ook gedachten, gevoelens zijn lichamelijk. Hè? Maar we zijn ook volledig geestelijk. We zijn als mensen. We leven constant in twee dimensionen. We leven in een fysische dimension, volledig. En we leven volledig ook in een geestelijke dimension. En gebaseerd op deze feit kunnen natuurwetenschappen natuurlijk veel zeggen over de fysische dimension. Maar kunnen helemaal niets zeggen over de geestelijke dimension. En dus hebben we natuurlijk de communicatie van God nodig, omdat alleen de communicatie van God kan uitleggen hoe ons leven in de geestelijke dimension werkt. En dus, dat kan je niet vervangen. Mensen hebben heel vaak geprobeerd andere wetenschappelijke disciplines te gebruiken om de Bijbel te vervangen, maar het werkt niet. De Bijbel praat over de geestelijke dimension. Ze praat niet, ze zegt niet van eerst de eerder geschapen en zo. Nee, dat is niet het thema. Het feit van de schepping is het thema. En het feit dat we in een geestelijke dimension, in een persoonlijke relatie met God leven. En dus we kunnen God ervaren. En de ervaring van God is niet een gevolg van een kette, een fysische kette of reactie van gedachten, maar het is een gevolg van de realiteit dat we schepping van God zijn. En dat we in een geestelijke dimension leven, en gebaseerd op deze geestelijke dimension, kunnen we een ervaring in de fysische wereld doen, een verandering in de fysische wereld. Omdat we op dezelfde moment in een geestelijke dimension leven. In Jesaja 11 hebben we het koninkrijk van God op aarde, het messiaanse koninkrijk, en het feit dat de Messias koning is in deze koninkrijk, en het feit dat de Messias Gods karakter volledig leeft en de inwoners van het koninkrijk van God verandert door dezelfde geest. Dezelfde geest die het denken en het doen van de Messias bepaalt, moet ook ons leven bepalen. Omdat deze tekst zegt, Jesaja 11, 2, de geest van de Heer zal op hem rusten, in geest van wijsheid en inzicht, in geest van kracht en verstandig beleid, in geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Dat is de Messias. Volledig domineert door de Heilige Geest. En dus hier niet alleen kracht, maar ook wijsheid, denken en doen dat afhankelijk is van het denken. En hebben we later de beschrijving in deze tekst van de inwoners van het koninkrijk, vanaf 6. Dan zullen wolven en schapen bij elkaar leven. Panters en geitjes zullen samenliggen rusten. Kalveren en jonge leeuwen groeien samen op. Een kleine jongen zal ze hoeden. Koeien en beren zullen samen gras eten. Hun jongen zullen samen spelen. Leeuwen zullen net als koeien hooi eten. Baby's zullen spelen bij het hol van een adder. Kleuters zullen giftige slangen uit hun nest pakken. Niemand zal een ander nog kwaad doen op Gods heilige berg. Want op deze hele aarde zal iedereen de Heer kennen, So als de zee vol is van water, so zullen de mensen vol zijn van de Heer. Dus een beschrijving van volledige shalom. Dat is perfecte shalom. Geen oorlog en ook geen volgen meer van het feit dat deze aarde in een toestand van gevallenis is. En we hebben natuurlijk ook deze aarde, in deze situatie gaat deze aarde niet blijven. Toen Jezus terugkomt, gaat nog een grote verandering zijn. En dus een herstel van de oorspronkelijke schepping. Omdat in de oorspronkelijke schepping zijn er geen natuurcatastrofen. In de oorspronkelijke schepping is er geen ontbreek, is er geen kwaad, niet tussen de dieren en niet tussen de mensen natuurlijk. Dus we hebben hier het perfecte beeld van herstel dat in de toekomst is, maar begint met het eerste komen van de Messias. Dus de Messias regeert nu onzichtbaar, maar nog niet volledig. Volledig wel, maar nog met weerstand. En dus hier hebben we een situatie in deze motief, messiaanse motief, waar Joodse en niet-Joodse mensen samen God aanbidden in Jesaja 2. De vervulling begint met het eerste komen van Jezus. Dat is het begin van de vervulling. En Gods verwachtingen actief medewerkers te zijn, zodat we niet alleen fysisch in België leven, in een koninkrijk België, maar geestelijk volgens de geest van God deelnemers zijn, actief deelnemen aan het werk van de geest. Dat is onze verantwoordelijkheid. De geest doet de verandering, maar wij hebben een verantwoordelijkheid om medewerkers te zijn met de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest doet dit. Waar oorlog is, doet de Heilige Geest vrede. En dus het belangrijkste probleem in de eerste eeuw, die zichtbaar is in de brieven, is het probleem van oorlog. Conflicten die niet opgelost zijn in de gemeente. Niet eenheid hebben. Maar de werk van de geest is aan het creëren van eenheid. De werk van de geest is verandering te doen in ons denken en in ons gevoelens, zodat we eens kunnen zijn in Christus. Dat is de doelstelling. En dus hier in de tekst zien we, mensen die oorlog doen, ze gaan niet meer oorlog doen. Mensen die kwaad doen, ze gaan niet meer kwaad doen. Ze kunnen andere mensen lief hebben. En lief hebben zoals God mensen lief heeft. Dus dat gebeurt hoe? Dat gebeurt door de Heilige Geest. De Messias is zo en de inwoners van het Koninkrijk van God moeten zo zijn of moeten zo worden, omdat het een proces is. Een proces die volledig is, alleen wanneer Jezus terugkomt. Maar wij zijn nu in een proces. En in deze proces is het groeien door het werk van de Geest in deze richting. In de richting van waar kwaadheid is en waar in ontbreek is van eenheid, actief medewerkers te zijn om deze eenheid door de Geest te ervaren. Dat is een ervaring. En dat heeft te maken hier met houding. Als ik kwaad doe tegen iemand, heb ik een foute houding. Dan heb ik deze mens niet lief. Als ik deze mens lief heb, doe ik niet kwaad. Dus het is een verandering van mijn gevoelens tegenover deze mens. Liefde is een gevoel, maar natuurlijk niet alleen een gevoel. Het is eerst een beslissing. Een beslissing in een denken, in een houding tegenover de andere mens, die, dan natuurlijk leidt tot gevoelens, positieve gevoelens. Ik wil dat het goed gaat met de anderen. Ook als de andere niet wil dat het goed gaat met mij. En dat is een verschil. Het is niet moeilijk om mensen lief te hebben die mij lief hebben. Dat kunnen die fariseers ook, dat is geen verschil. Maar een mens lief hebben die mij niet lief heeft, ja, dat kunnen die fariseers niet. Dat kunnen alleen mensen die in verandering in hun binnenleven hebben door de Heilige Geest. Dat is een wonder. Es ist ein Wunder, Menschen lief zu haben, die mir nicht lief haben. Das ist ein Wunder. Und das ist ein Wunder, wo es fällt, dass der Heilige Geist uns verändern kann. Kann verändern. Uns denken, Houding geben über andere Menschen. Und dus in Liebe, die von Gott kommt. In andere Qualität von Liebe, die alleen kann von Gott kommen. Und das gebeurt durch Medewerkers sein mit dem Heiligen Geist. Und dus ist eine Beschreibung von Gottes Doelstellungen binnen sein Königreich. Das beginnt mit dem ersten Kommen von dem Messias. Wir sind nu in het Königreich von Gott. Und wir sind opgeroepen, um Medewerkers zu sein mit dem Heiligen Geist. Und seine Doelstelling ist Frieden in Relaties. In Gevolg ist uns eigen Frieden, maar Frieden in Relaties, Liefde in Relaties, Eenheid in Relaties. En mit Menschen, die normal gesehen, mit die wir geen Frieden of geen Eenheid kunnen zijn. Omdat ze zijn anders. Ze denken anders. Ze hebben ons misschien niet lief. Maar door de kracht van de Heilige Geest is er een verandering in ons leven. Als we met de Geest wandelen, zoals Jesus het perfekte Bild geeft, en we Jesus willen nachfolgen, ook in deze aspect van verandering. Dat zien we ook in Romeinen 5:5, in het Nieuwe Testament. En als we op God vertrouwen, zal hij ons nooit teleurstellen, want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven. Door de Heilige Geest. We ontvangen dus haat of agressiviteit wordt vervangen door liefde van God. Door de Heilige Geest. En dat gebeurt vanaf de eerste eeuw. Niet alleen wanneer Jezus terugkomt. Dan is het volledig vervuld. Maar nu gebeurt het, vanaf de eerste eeuw gebeurt het, dat de Heilige Geest ons hart vult met Gods liefde. En Gods liefde kan doen wat Gods liefde kan doen. Zo zijn zoals God. Vergeven. Mensen lief hebben die niet liefwaardig zijn. En dat is een verandering in ons gevoelens. Die verandert ons wat we doen in onze relatie met andere mensen. Een verandering. 2 Korintiërs 13:13 ook. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie vol zullen zijn van de liefde van God. En dat de Heilige Geest jullie in alles zal helpen. Dus we hebben hier een eenheid, koinonia is gebruikt in deze tekst. En de vraag hier is altijd, is het koinonia met de Heilige Geest of in koinonia door de Heilige Geest? Beide zijn mogelijk en waarschijnlijk is het beide. Het is in een conclusie van deze brief en de inhoud van deze brief praat over relaties en moeilijke relaties tussen de Korinthers en Paulus op de ene kant en tussen mensen binnen de kerken in Korinth op de andere kant. En Paulus stelt voor dat we moeten een verandering van ons houding tegenover de andere mensen ervaren. We moeten liefde van God gebruiken en liefde van God in ons relaties ervaren. En dat gebeurt door de Heilige Geest. En dat gebeurt in een relatie met de Heilige Geest. Dus beide aspecten zijn belangrijk. We kunnen niet volledig de liefde van God in ons relaties ervaren, als we geen relatie met God hebben. En een intensievere relatie met God betekent ook een intensievere capaciteit om liefde in onze relaties te ervaren. Dat is gekoppeld. Ik kan niet zeggen, ik ben een goede dienaar van God, en ik heb mijn broers en zusters niet lief. Dat gaat niet. Bestaat niet. En mijn relatie met God is gekoppeld aan mijn relatie met andere mensen. Als ik tegen andere mensen kwaad doe, betekent dat, ja, ik begrijp Gods liefde niet. Ik ervaar Gods liefde niet. Omdat als ik in een intensieve relatie met God ben, is mijn hart gevuld van Gods liefde door de Heilige Geest. Dat is gekoppeld aan de kwaliteit van de relatie. En dus, beide aspecten zijn belangrijk. Als er in koinonia met de Heilige Geest is, in diepe relatie met God, dan ervaren we, ontvangen we de liefde van God, die ons leven verandert en die ons hart vult voor andere mensen. In onze relatie met andere mensen. Dat is een verandering. Een verandering. Van ons denken over andere mensen, ons houding, gevoelens voor andere mensen die we hebben. En dat wordt zichtbaar in hoe we zijn met de andere mensen. Dat is zichtbaar. Hoe we zijn met deze mensen. Wat we doen met deze mensen of niet doen met deze mensen. Dat is zichtbaar. En dus, dat is een verandering. Agressiviteit, haat en agressiviteit wordt veranderd in liefde en zachtheid en positieve houding tegenover andere mensen door de Heilige Geest in het Koninkrijk van God. En dat is met onze actieve participatie. Dat gebeurt niet automatisch. Dat is een actieve participatie. Ik moet beslissingen nemen. Oh, maar deze feit is liefde ook in deel of het begin is in beslissing. En beslissing om medewerkers te zijn tegen wat ik als mens zonder God wil. Dus Gods doelstellingen zijn anders voor de relaties als de doelstellingen van mijn vlees. Haggai 2, 1 tot 5, praat over de verandering van vrees of angst in hoop. Haggai 2, 1 tot 5, op de 24e dag van de zesde maand van het tweede jaar dat Darius koning van Perzië was, begonnen ze met de herbouw van de tempel. Op de 21e dag van de zevende maand zei de Heer tegen Haggai, zeg tegen bestuurder Zerubabel, hoogpriester Jozua en de andere mensen, wie van jullie heeft gezien hoe prachtig mijn tempel vroeger was? Wat is daar nu nog van over? Vergelijken daarmee stelt het nu niets voor. Maar de Heer zegt, houd moed, Zerubabel. Houd moed, Jozua. Houd moed, volk. Ga aan het werk, want ik ben met jullie, zegt de Heer, van hemelse legers, want ik doe wat ik heb beloofd toen ik jullie uit Egypte bevrijdde. En mijn geest zal bij jullie zijn. Wees dus niet bang. Dus toen het volk terugkomt van de ballingschap van Babylon, is de tempel vernietigd, Jeruzalem, de muren van Jeruzalem vernietigd. Ze moeten de muren opbouwen, maar er is weerstand. De mensen in deze land zijn geplaatst van de Assyriërs en dus ze willen niet dat de tempel opnieuw opgebouwd wordt. Ze willen niet dat de muren van Jeruzalem opgebouwd worden. En dat willen ze niet. Omdat ze zijn niet geïnteresseerd aan in aanbidding van Jahwe. Ze willen Jahwe niet aanbidden en ze willen niet dat de Joodse mensen Jahwe aanbidden. En dus is in weerstand en is heel groot en sterk. En dus ze komen terug, ze willen het doen, maar ze zeggen, kunnen we het niet doen. De weerstand is te groot. De omstandigheden maken het niet mogelijk om de doelstellingen van Jahwe, de opdracht van Jahwe, uit te voeren. En nu hebben we deze profetische woord. Die zegt, dat mag wel. Zonder God zijn de omstandigheden misschien frustrerend en we zien geen oplossing. En we hebben slechte emoties, slechte gevoelens, negatief. Maar de belofte is hier om te zeggen, als we Gods doelstellingen begrijpen, dan kan het altijd, onafhankelijk van de omstandigheden. Ons doelstellingen, ja, gar niet noodzakelijk vervullen. Maar als we Gods doelstellingen begrijpen, dan kan het altijd. Onafhankelijk van omstandigheden en onafhankelijk van wat mensen denken of willen doen. Onafhankelijk van de menselijke ressourcen die we hebben. Gods plan kan altijd vervuld worden als we medewerker zijn. En dat is niet afhankelijk van de omstandigheden. En dus hier moet het volk van God begrijpen Ja, Gods toestelling is herbouw van de tempel. God wil het. God heeft het gezegd. Dat is een belofte van God. En dus ook als er weerstand is, als er omstandigheden zijn, die normaal laten ze het niet toe. Maar het is wel mogelijk. En de reden, de enige reden die gegeven wordt, is: mijn geest is met jullie. Dat is de sleutel. Dat zien we in het leven van Jozef. Waarom is het mogelijk dat Jozef eerste minister wordt in Egypte? Is niet mogelijk. Hij is een slaaf. Normaal gezien moet hij sterven. Normaal gezien moet Potifar hem ombrengen. Maar hij doet het niet. Normaal gezien moet hij, als hij in de gevangenis is, moet hij in de gevangenis sterven. Hij kan niet buiten deze gevangenis. Het is niet mogelijk. Maar wel, omdat God een doelstelling heeft. En omdat meerdere keren herhaald wordt in het leven van Jozef. Dat gebeurt omdat God is met Jozef. En God is met Jozef ook omdat Jozef met God is. God gaat niet met Jozef zijn als Jozef niet met God is. Dus ze zijn in relatie. En een relatie betekent altijd beide zijden, beide kanten. Dat is een relatie. En dat gebeurt hier. In deze, als wij medewerker zijn om Gods doelstelling te bereiken, dan is God met ons. De geest is daar. De geest Gods. En er is geen kracht boven de kracht van de geest van God. Er is geen kracht, bestaat niet. Geen omstandigheden, geen mensen. Kan niet. Als de kracht van de geest, als de geest daar is en aan het doen is, bestaat geen weerstand. En dus, er is een verandering. Hier is geen hoop in deze situatie. Vrees, ze zijn bang voor de andere mensen, voor de omstandigheden. Ze zijn bang. Maar de verandering van hun gevoelens en vernietiging van angst in deze situaties komt door bijlaten van de geest. Begrijpen en beseffen dat God heeft een doelstelling en een ervaring, een persoonlijke ervaring van de Heilige Geest. En deze Heilige Geest gaat de gevoelens veranderen. En bevor de omstandigheden zich veranderen, is er een verandering in hun gevoelens. Ze zijn niet meer bang. Ze zijn niet meer bang. Het is toch dezelfde mensen die weerstand doen tegen de toestelling van God, tegen de herstel van de tempel. Ze zijn nog altijd dezelfde omstandigheden. Niets heeft veranderd. En hoe komt het dat ze op één moment hoop hebben? En in hoop zonder twijfel. In hoop zonder twijfel. Ze weten het gaat gebeuren. De tempel gaat hersteld worden. We weten het. Waarom? In ervaring door de geest. In ervaring door de geest. Die verandert gevoelens. En dat kunnen we wel ook ervaren. In onze omstandigheden. We moeten alleen weten, wat is Gods doelstelling, niet mijn eigen, maar Gods doelstelling. En in een relatie met God, in verandering, door de kracht van de geest ervaren. En in dezelfde omstandigheden kunnen we frustratie, angst hebben, of we kunnen hoop zonder twijfel door de geest ervaren. In dezelfde omstandigheden. Het is alleen een vraag van begrijpen van Gods doelstelling en ervaring in onze relatie van de Heilige Geest. Dus vrees en angst wordt veranderd in hoop. Galaten 5:5. Door Gods geest weten we zeker dat we zullen vrijgesproken van schuld, omdat we geloven. Hier in de tekst praat het over elpis, hoop. Dus de vertaling is heel zwak. Is misschien beter te zeggen. We ontvangen door de geest in een relatie van vertrouwen, in hoop zonder twijfel van Gods rechtvaardigheid. Dat is wat de tekst zegt. Omdat die chaosine, rechtvaardigheid van God, ist in Erfahrung, die beginnt nicht vanaf der Zurückkunft von Jesus, was in Erfahrung, die wir nun haben, Rechtfertigkeit bedeutet Charakter von Gott. Wir reden in Erfahrung von Charakter von Gott durch den Heiligen Geist. Dus we zijn hersteld in het beeld van God. We zijn gemaakt in het beeld van God. De zonde vernietigt een deel van het beeld van God. Dus we zijn niet meer zo beeld van God zoals vanaf het begin. De Heilige Geest gaat nu herstellen. De Heilige Geest is aan het herstellen, zodat we opnieuw het beeld van God kunnen zijn. En dus Gods karakter kunnen zijn. En dat is bedoeld met die gezinnen. En dat is gekoppeld aan Elpis, dat is hoop. Hoop zonder twijfel. Door het woord pistis, vertrouwen, en absolute vertrouwen door de geest. Door de geest is het mogelijk in ervaring te hebben, in visie van de toekomst. En de toekomst die begint nu. En in ervaring vanaf nu. Binnen de toekomst, in wandel, in proces binnen de toekomst, van een verandering in Gods karakter. En dat is heel belangrijk. En dat is redding. Redding is in relatie met God. Nu, en vervulling natuurlijk in de toekomst, toen Jezus terugkomt, maar dat is nu in ervaring, in realiteit, door in relatie met God. En dus hier ook. Als we denken, er is geen hoop voor mij, ik ben zo en ik kan niet anders zijn. Ja, dat is wel een verandering in het beeld van God. Als we het willen. Als we met de Heilige Geest wandelen, is er een verandering. In ons leven, in ons zijn. We kunnen anders zijn. We hebben een basiskarakter, maar buiten het basiskarakter, en dat is verschil voor elke mens, hebben we weer houding en doen dat niet in overeenstemming is met het beeld van God. We doen iets, maar dat is niet dat het probleem is niet basiskarakter. Het probleem is, we doen niet wat God wil dat we doen, omdat we willen niet volgens de karakter van God leven. En dat is een vraag van medewerking van met de Heilige Geest. De Heilige Geest verandert ons. Dat is een realiteit. Als we het willen, als we met God wandelen. En dus, we kunnen zeggen, ja, ons gevoelens kunnen wel veranderen. Als individuele persoon en in ons relaties met andere mensen. En dat werkt in de Efesus 4. We kunnen jullie thuis lezen, misschien. Later, dus. In Efesus 4. En we wel ook deze zicht. Door de verandering begint met verandering van denken. Houding en gevoelens zijn afhankelijk van denken. En de mensen die zonder God leven, ze leven in duisternis en ze weten niet wat God wil, omdat ze hun gedachten zijn niet Gods gedachten. En de Heilige Geest gaat de gedachten veranderen. Ons gedachten over andere mensen, ons gedachten over wat God wil in onze relaties met andere mensen, gaat de Heilige Geest veranderen. En dus, dat komt door de punt dat we dan een nieuwe ervaring hebben met God en een nieuwe ervaring met andere mensen. Door de verandering, door de Heilige Geest. En dus, dat is in vervulling van Pasen en Pinksteren voor elke dag, die zichtbaar is in het leven van Jezus en zijn discipelen en de eerste kerk in de eerste eeuw en dezelfde verandering die we kunnen doen door het feit dat de Heilige Geest ons wil en kan veranderen. Amen. God zegen.